We gaan eerst in gebed gaan. Vader in de hemel, wij willen u ook weer danken voor deze dag. We danken u dat gij onze God, onze Vader zijt. Dat wij uw Vader mogen noemen. Dat we door Jezus Christus heen tot u mogen komen. De enige bemiddelaar tussen God en de mens is onze Heer Jezus Christus. Vader, welk een voorrecht hebben we niet, Heer, om dat te mogen weten, te mogen erkennen en in alle vrijmoedigheid tot u te komen. We vragen dan ook uw genade en uw zegen voor deze dag. Leid ons, Heer, omdat uw naam mag groot gemaakt worden en wij uw naam verheerlijken in onze levens. Heer, want u alleen komt alle eer, alle lof toe. Amen. Normaal gezien stond er op het blaadje van de zangdienstlijst dat het een zendingszondag was. En ik heb iets voorbereid. Ik heb iets gelezen namelijk over James Fraser. Ik heb namelijk een boekje gekregen die bedoeld was voor onze Silas. Maar die heeft blijkbaar geen tijd om dat te lezen. Dus ben ik daar maar beginnen in lezen. En het leven van James Fraser speelt zich af in 1918, begint dat rond zeker. Had hij namelijk, zijn doel is namelijk op zending te gaan naar China. En China, zoals we ook dikwijls lezen, is een heel vuil land. Veel ontberingen, koude, armoede. Maar dat deerde het James Fraser niet. Weet je wat er wel een zendeling ontmoedigt, of tenminste tegenwerkte en een wapen van de duivel is, dat is ontmoediging. Ontmoediging. Niet de ontbering van misschien minder goed eten, minder luxe, maar echt ontmoedigd zijn. Ontmoedigd zijn in het werk, in de taak dat je denkt dat je moet doen voor God en dan inderdaad ook geen vrucht zien. En op een bepaald moment had James Fraser het verlangen. Je was al in een bepaalde stad aangekomen. Je had daar al enkele mensen kunnen tot bekering brengen. We moeten ook zeggen dat er in die tijd van veel afgodendienst was. Elk huis had zijn tempeltje, zijn demonenverering. Dus het was ook een hele karwei om voor die mensen om alles af te breken. Hè? Om alles wat demonisch was, duivels was, weg te doen. En op een bepaald moment had hij toch enkele mensen in een bepaalde stad die tot bekering kwamen. Hij ging dan op reis naar andere bergstammen om andere mensen te bereiken. En als hij terugkomt, dan hoort hij dat die vier of die vijf mensen volledig teruggekeerd waren in demonen, in afgoderij. En welke ontmoediging is dat dan niet? Welke ontmoediging heeft James Fraser daar meegemaakt? Maar ik wil het lezen wat hij schrijft. Hij schrijft namelijk het volgende. Dus hij was echt ontmoedigd, hij moest ook vertrekken uit die stad. Als zoiets een jaar eerder gebeurd was, schreef hij aan zijn gebedskring, dan had het mij gestoten in een diepe afgrond van depressie. In het verleden heb ik te veel toegegeven aan ontmoediging, duistere ontmoediging. Nu heb ik alles veel beter door en stem volledig in met de stelling, alle ontmoediging is van de duivel. We moeten weerstand bieden aan de ontmoediging. Ontmoediging, net zoals tegen de zonde. Toegeven aan het ene is net zo verkeerd en maakt ons net zo krachteloos als toegeven aan het andere. God geeft mij wonderbaar ondersteund door deze verzoeking heen. En hem komt al het eer toe. Als ik zeg dat mijn vrede en mijn stralend geloof in de opgestane en de hemelgevaren Here hierdoor geen moment zijn verstoord, God geeft mij in staat gesteld om hem meer dan ooit te kunnen vertrouwen. Ja, meer dan ooit tevoren, mij in hem te verblijden en meer dan ooit tevoren te geloven dat het werk onder de Chinezen verder mag gaan. Dat is hier een man die spreekt over ontmoediging. En ik denk dat we in ons eigen leven dat allemaal wel kennen. Het gaat niet goed in onze gezinnen, op ons werk, in de gemeente of waar dan ook. Ontmoediging, een wapen van de duivel om ons krachteloos te maken. En zoals James Fraser zegt, we moeten dat inzien. En daartegen strijden, want ontmoediging, dat komt van de duivel. Dat maakt ons krachteloos. We hebben geen blijdschap, we stralen geen blijdschap uit. En we hebben ook geen vrucht in ons geestelijk leven. Maar gelukkig, het antwoord ligt steeds, dat we steeds bij God mogen komen. En dat ontmoediging ons juist mag bepalen om terug te keren. Om in vreugde en in kracht door te gaan. En wetende dat God ons niet alleen laat. Ik vond het zelfs een heel bemoediging om dat te mogen lezen, om te weten, ondanks alles wat er tegengaat, God is met ons. We moeten leren weerstand te bieden, niet alleen tegen zonde, maar ook tegen een geest van depressie, een geest van ontmoediging. En dat is wat ik jullie wil meegeven.
Ik wil jullie uitnodigen om met mij te spelen en zingen. Maar ik wist niet dat ik alleen moest leiden vandaag. Maar met ik en Clementine zullen jullie proberen te leiden naar de school. Maar ik heb jullie hulp echt nodig vandaag. Als ik zing in de mannenoctaaf, dan de vrouwen moeten natuurlijk een octaaf hoger zingen. Dat weten jullie allemaal. Je moet voorstellen dat we zangers hier hebben staan. En dit is natuurlijk geen concert, dus wij zijn allemaal in de groep. Wij zijn allemaal de muzikanten vandaag. En we zingen voor de Heer. Dus ik wil jullie vast uitnodigen om een van ons te zijn vanmorgen. Zullen we recht staan en... Oké, dat werkt. Dat werkt voor mij. We zitten midden in de adventseizoen van kerst. Dus ik dacht we zouden moeten beginnen met een kerstlied. Een van mijn favorieten uit Texas, uit Amerika. Het heet Hark the Herald Angels Sing. Maar we zingen het in het Nederlands, dus het is niet moeilijk. Het gaat zo. Thank you.
Looft de Heere, want Gij is goed. Ja, zijn goedertierendheid is tot in eeuwigheid. Laat Israël nu zeggen, zijn goedertierendheid is tot in eeuwigheid. Laat het huis van Aaron nu zeggen, zijn goedertierendheid is tot in eeuwigheid. Laat wie de Heere vrezen nu zeggen, zijn goedertierendheid is tot in eeuwigheid. Uit de benauwdheid heb ik tot de Heere geroepen, en de Heere heeft mij geantwoord, in mij en mij de ruimte gesteld. De Heere is met mij, ik zal niet vrezen. Wat zou een mens mij doen? De Heere is met mij, onder mijn helpers, daarom zal ik op mijn haters neerzien. Het is beter bij de Heere te schuilen dan op mensen te vertrouwen. Het is beter bij de Heere te schuilen dan op edelen te vertrouwen. Hoort jubellied en zegezang in de tenten der rechtvaardigen. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. De rechterhand des Heeren verhoogt. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. Ik zal niet ontmoedigd zijn, maar leven. En ik zal de daden des Heeren vertellen. Vader, we danken u, Heere, dat wij hier als gemeente mogen samen zijn. Om inderdaad de daden des Heeren te vertellen. Heer, zegent ons, bewaar ons en leid ons. Want u bent de machtige God, de enige, de levende God. De God van Abraham, Isaac en Jacob, die wij ook vader mogen noemen. We danken u daarvoor, Jezus, dat we dat voorrecht hebben. Heere, dank u voor uw goedheid en uw genade. Voor de kennis die we hebben, dat we inderdaad op u mogen schuilen, op u mogen vertrouwen, dat gij ons nooit nooit alleen laat. Voor wie zouden wij vrezen, Heere? Amen. Zo, David, ik mag u uitnodigen voor de preek.
Oké, ja. Goedemorgen allemaal. Ik wil beginnen met een verhaal te vertellen. Een vader had twee zonen. En op een dag vroeg de vader aan zijn twee zonen om hem te helpen de oogst binnen te brengen. En de oudste zoon zei onmiddellijk, ja, ik zal je helpen, maar hij kwam niet opdagen. De jongere zoon zei, Nee, ik kan nu niet. Maar na wat na te denken heeft hij toch wel uiteindelijk gekomen om zijn vader te helpen. Nu de vraag is, wie van de twee zonen zal de vader meest tevreden mee zijn? Misschien herken je het verhaal. Het is een gelijkenis die Jezus vertelt in Matteüs 21. En Jezus zegt dat het is de jongere zoon die die de vader meest mee tevreden zal zijn. De zoon die uiteindelijk wel werkelijk doet wat zijn vader van hem had gevraagd. Dit verhaal bewijst het gezegde, geen woorden, maar daden. En ik denk, kan ik de dingen hebben voor de PowerPoint? Nee, nog niet. Dus, geen woorden, maar daden. En Jezus heeft gelijk, hè? Als we denken aan ons eigen leven, wie van ons heeft nog nooit schuldig gevoeld wanneer we hebben tekortgeschoten in onze daden? Wanneer we wisten dat we iets moesten doen, maar hebben het toch niet gedaan? Denk aan een voorbeeld, als iemand jou deelt met jou in vertrouwen een bepaalde nood die ze hebben. En dan je luistert en achter een tijdje zeg je, ik zal voor je bidden. Maar eigenlijk die nood was iets praktisch. En eigenlijk zou je kunnen die persoon tegemoet komen door praktisch te helpen. Maar al dat we hebben kunnen zeggen is, ik zal voor je bidden. Nu, soms is het enige dat we kunnen doen, is werkelijk bidden voor die persoon. Maar toch, op andere momenten, en we weten wanneer dat is, als we alleen maar zeggen, ik zal voor je bidden, dan schieten we tekort. Omdat we niet werkelijk doen wat we zeggen. We gaan samen twee passages bekijken uit de bergrede, vanuit hoofdstuk 7. Matthäus 7, vers 15 tot 20 en dan later vers 21 tot 23. En in beide passages zien we dat dezelfde kernboodschap eigenlijk. En dat is het volgende, dat onze ware natuur wordt geopenbaard door onze daden. Onze ware natuur wordt geopenbaard door onze daden. Ons handelen, als het ware, verklapt wie we echt zijn van binnen. We kunnen proberen te schuilen achter mooie woorden, maar uiteindelijk zal onze daden onze echte motivatie, ons hart openbaren en bekendmaken. En in de eerste passage, in vers 15 tot 20, Jezus past deze principe toe op kerkleiders. En in de tweede passage past hij het toe op iedereen. Dus eerst gaan we samen lezen de eerste passage. Matthäus 7, 15 tot 20. Matthäus 7, 15 tot en met 20. Pas op voor valse profeten die in schaapskleren op jullie afkomen, maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zal je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels. Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen. Dus in deze eerste gedeelte, Jezus waarschuwt ons voor valse profeten. Maar wie zijn die valse profeten? Heeft Jezus misschien een bepaalde groep in gedachten? Misschien de farizeeërs? Well, misschien wel, maar we weten het niet. Jezus houdt het algemeen. En ik denk dat er ook een stuk de bedoeling is. Want een valse profeet, dat kan iedereen zijn. Dat kan iedereen zijn. En in de Bijbel zien we dat soms de meerderheid kiest om in een valse profeet te geloven. En het is eigenlijk de minderheid van Gods volk die niet gelooft wat de valse profeet zegt. Om een voorbeeld hiervan te noemen, toen dat de Joden toekwamen in Babylon, waren gebracht als ballingen, de meesten geloofden de profeten die zeiden dat ze zouden onmiddellijk terugkeren naar Jeruzalem. En het was eigenlijk alleen maar Jeremia, de ware profeet van God, die zei, nee, we gaan hier voor een tijdje blijven, jullie moeten hier settelen en vestigen, want God heeft zijn plan is dat we hier voor een tijdje zijn. En de meerderheid geloofde Jeremia niet. De meerderheid geloofde de valse profeten. Dus wat is een valse profeet? Wel, het is iemand die beweert iets te zijn dat hij of zij niet is. Het is een wolf in schaapskleren. Nu, dat beeld van een kudde schapen, Gods volk, als een kudde van schapen, dat is een heel voorkomend beeld in de Bijbel, om Gods volk te beschrijven. En eigenlijk is dat niet zo positief tegenover ons. Holly las een tijdje geleden een boek van een echte herder, en het was een boek geschreven over Psalm 23, vanuit dat perspectief van een herder. En wat hij te vertellen had over schapen was niet positief. Misschien zijn er ook sommigen van jullie die wat ervaring hiermee hebben. Maar schapen zijn dom, koppig en hulpeloos. Ze zijn dom, om een voorbeeld te geven. We hebben gelezen op het internet een verhaal van, een waar gebeurd verhaal, van een hele kudde van schapen die waren gewoon alleen gelaten. De herders waren eventjes hun ontbijt aan het hebben, niet op de schapen aan het laten. En een van de schapen is beginnen wandelen en is over een klif gevallen. En één voor één zijn al die schapen, die ene schaap gevolgd, en allemaal gestorven. Wel, 500 schapen was het ongeveer. Hè? 500 schapen die allemaal over die klif zijn gevallen. Tot hun dood. omdat ze hebben allemaal die ene schaap gevolgd. En het was eigenlijk alleen, het was een kudde van meer dan 1000, en het was eigenlijk alleen maar het feit dat er op de bodem was er al zoveel van die lijken van dode schapen, dat die blijven vielen. Ze waren niet dood omdat ze landen op al die andere lichamen van die dode schapen. Dus schapen zijn dom. Maar schapen zijn ook koppig. Wat we ook hebben gelezen in het boek is dat een schaap zal blijven drinken van een stroom of van een plas water. Zelfs al is dat water heel gevaarlijk en vergiftigd. Dus zelfs al is het slecht voor hen, gaan ze toch kiezen om van het vuile, vieze water te drinken. In plaats van, zelfs al is er een propere stroom er vlakbij, gaat die schaap toch kiezen om van dat vuil water te drinken. De schapen zijn koppig. Ze zijn dom, ze zijn koppig. En ze zijn ook hulpeloos. Nu, een schaap, misschien heb je dit al gehoord, als een schaap op zijn rug komt te op zijn rug valt. Schaap kan niet weer recht staan. En achter een tijdje gaan de hassen beginnen opstapelen en in de schaap. En die schaap gaat dood, gaat sterven. En dat is, de schaap kan van zichzelf niet weer recht komen. Dus het heeft een herder nodig om opnieuw de schaap recht te zetten. De schapen zijn dom, koppig en hulpeloos. En zo beschrijft God ons. Zo beschrijft God ons, als dom, koppig en hulpeloos. Dus het is niet zo positief. En in vergelijking met de schaap is de wolf heel anders. Hè? Hij is sluw. Een wolf is sluw. Een wolf is krachtig, zeker niet hulpeloos, kan zich verdedigen. En is gevaarlijk. En hier gebruikt Jezus dat beeld van een wolf die wil de kudde verslinden. Een wolf die wil zich verkleden als een schaap om de kudde te verslinden. En dat zijn dus de valse profeten. Dat zijn mensen die beweren van God te zijn, die beweren een schaap te zijn, onschuldig en ongevaarlijk, maar in feite, in realiteit, zijn ze niet van God, zijn ze gevaarlijk en willen ze Gods kinderen schade aanrichten. Ik denk dat we kunnen dus tot de conclusie komen dat valse profeten zijn mensen die invloed hebben over de kudden, die binnen de kerkgemeenschap te vinden zijn. Ja? Dat zijn mensen die zich verkleden als schapen. Dus ze zijn mensen met invloed binnen een kerkgemeenschap. Of dat nu officieel erkende leiders zijn, dat kunnen we niet weten, het zou kunnen, maar het zijn mensen die invloed hebben. Of dat ze erkend zijn of niet. Het zijn mensen met invloed binnen de gemeente. En Jezus zegt dat we moeten die principe, dat iemand zijn ware identiteit kenbaar is door hun daden, wij moeten dat toepassen op deze mensen met invloed, op leiders binnen de kerkgemeenschappen. En daardoor kunnen we onderscheiden tussen echte leiders en nepleiders. Tussen leiders die God zoeken, die ware schapen zijn, en valse profeten, die wolven zijn, die eigenlijk helemaal geen schapen zijn, maar die zich vertonen als schapen. En om dit te illustreren gebruikt Jezus een heel eenvoudig beeld. En dat is een beeld van een boom die vrucht draagt. En Jezus zegt, het soort vrucht zal altijd overeenkomen met het soort boom. Dus prachtig hoe eenvoudig dat het is. Het soort vrucht zal altijd overeenkomen met het soort boom. Met andere woorden, een appelboom zal nooit peren voortbrengen. En een peerboom zal nooit appelen voortbrengen. Een goede boom zal geen slechte vruchten voortbrengen. En een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Met andere woorden, door de vruchten kan je erkennen welk soort boom het is. Welk of een persoon nu authentiek is, een echte schaap of vals is, een wolf in schapenkleren. Maar wat is dat vrucht? Als Jezus het heeft over vrucht, vrucht van een boom, hoe moeten wij dat dan begrijpen als we dat toepassen op mensen? Oh, ik denk dat de vruchten zijn de daden, de handelingen, de levensstijl, die externe zichtbare gevolgen van de innerlijke keuzes die mensen maken in hun hart. De vruchten zijn dus de daden, de dingen die we zien. En dan in vers 19 zegt Jezus het volgende. Dat bomen die geen vrucht, goede vrucht voortbrengen, zullen weggeworpen zijn en verbrand zijn. Dat is natuurlijk een teken van oordeel. En wat Jezus hier wil zeggen, dat de uiteindelijke bestemming of lot van valse profeten is oordeel, de hel. Dus het is zeer ernstig. De laatste opmerking toont hoe ernstig dat de situatie is. En ik denk dat wij soms toch gedragen als echte schapen door naïef te zijn over de gevaren van valse profeten. Maar Jezus is duidelijk. Ze zijn uit om de kerkgemeenschap te verslinden, om schade aan te richten. Dus we moeten op ons hoede zijn. Nu, ik worstel hiermee, want Jezus zegt ook, zelfs in de bergreden, beoordeel elkaar niet. Dus hoe moeten we dat dan doen? Hoe moeten wij, is dat niet beoordelen als we gaan zeggen van, oh, die persoon heeft goede vrucht, of aan die persoon, hun vrucht, hun daden zijn schieten tekort, misschien is die persoon een valse profeet. Jezus is duidelijk, we mogen elkaar niet beoordelen. Toen ik student was, maakte ik deel uit van de leiderschapsteam van onze christelijke studentenbeweging. En ik herinner mij goed, tijdens één samenkomst kwam het verzoek van iemand, een christelijke student, dat wij als leiding moesten de spreker onmiddellijk stoppen vanwege dwaalleer. En ik herinner mij dan aan het denken van, ja, hoe durven wij als jonge snotters van 20 jaar oud, hoe durven wij een persoon, een spreker die al 20, 30 jaar christen is, die bekend is, hoe durven wij naar hem toe te stappen en zeggen, stop, je spreekt niet wat God zegt of je spreekt dwaalleer. Hoe durven wij dat doen? Ik herinner mij dat ik was echt aan het worstelen van, ja, maar hoe kunnen we dat? Maar toch, ergens vraagt Jezus dat wij opletten. Ergens vraagt Jezus dat we toch opletten wat er wordt gezegd van voor. En wat er wordt gezegd in de kerkgemeenschap. Dat we kijken naar de levens van onze leiders, van de mensen die invloed hebben binnen de kerkgemeenschap. Zien we vrucht die overeenkomstig is met een hart die oprecht is en die God zoekt. Maar zo, om ons niet te doen vallen in dat val van beoordelen en oordelen, veroordeel. Ik denk onze motivatie hierin is heel belangrijk als we hiermee omgaan. Hebben we het beste voor Gods kudde of zijn we eigenlijk alleen aan het denken aan onszelf, aan ons eigen belang? Zijn we kritisch? En we moeten kritisch zijn, dat is wat Jezus zegt. We moeten kritisch zijn, we moeten kijken naar de mensen die invloed hebben. Zien we vrucht die overeenkomt met Gods woord? Maar zijn we kritisch voor de juiste reden? Zijn we kritisch omdat we Gods kerk willen echt lief hebben en we willen God dienen? Of zijn we kritisch uit jaloezie of bitterheid of hoogmoed? Dus onze motivatie daarin is heel belangrijk. Maar toch, zegt Jezus, we moeten opletten. En dan naar de tweede gedeelte, de tweede passage. Vers 21 tot 23. We gaan dat een keer samen lezen. Niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? En hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam? En dan zal ik hun recht uitzeggen, ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters. Nu de vraag die hier naar boven komt is, wie zijn de echte gelovigen van Jezus. En opnieuw, Jezus heeft dezelfde principe, dat van een boom, dat van dat beeld van een boom, een goede boom die goede vrucht draagt, in gedachten. En de conclusie die we hier kunnen trekken is, woorden zijn niet genoeg om het koninkrijk van God binnen te gaan. Woorden zijn niet genoeg om het koninkrijk van God te binnen te gaan. We moeten ook daders van het woord zijn. En ik denk dat we allemaal ergens dat weten. Als iemand zegt dat zij of hij is een christen, betekent dat niet automatisch dat ze echt werkelijk een discipel van Jezus zijn. Maar kijk goed naar vers 22. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam profetieën uitgesproken? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven en wonderen verricht? Dat zijn toch allemaal tekens dat Gods geest werkzaam is. En dat is wat Jezus deed in zijn bediening. Om te tonen dat hij werkelijk de Zoon van God was. Dus het gaat ergens dan meer om dan die persoon doet dan ook dingen. En toch wordt hij niet erkend door Jezus als de zijnen. Waarom niet? Ik denk, het antwoord is in vers 23. Ik heb jullie nooit gekend, weg met jullie wetsverkrachters. Of in een andere vertaling, u die de wetteloosheid werkt. Met andere woorden, deze mensen zijn wetteloos. Ze zijn niet gehoorzaam aan God. En ik denk dat dat is dan de sleutel om dit te begrijpen. Uiteindelijk wat telt, zijn niet onze woorden, maar of wij gehoorzaam zijn aan God of niet. We mogen de juiste woorden zeggen en dat is goed. Maar gaan we ook die woorden als het ware bewijzen met goede daden, met gehoorzaamheid, goede vruchten, gehoorzaamheid zijn aan God. De ware discipelen van Jezus zullen hem niet alleen belijden met hun lippen, ze zullen ook gehoorzaam zijn aan zijn leer. En wat is zijn leer? Wel, we hebben er net door gegaan. Het is de bergrede. Dat is de leer van Jezus. Als we willen weten wat God van ons verlangt, wat het betekent om gehoorzaam te zijn, dan moeten we de bergrede volgen. Dan moeten we doen wat dat erin staat. Wat telt voor God is niet of je al de juiste doctrinepunten kunt noemen en ondertekenen, maar of je je geloof waarmaakt door te leven als een discipel van Jezus. Door gehoorzaam te zijn aan zijn geboden. Gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. Doen wat God van ons verlangt. Doen wat dat er staat in de bergrede. En wat verlangt God van ons? Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Jullie zijn het zout van de aarde, jullie zijn het licht in de wereld. Als we willen weten wat God van ons verlangt, dan moeten we gewoon opnieuw de bergrede lezen. Dan moeten we gewoon zien dat God, of lezen dat God verlangt dat we elkaar vergeven als we gekwaad zijn. Dat we barmhartig zijn, dat we elkaar lief hebben, dat we ook die gehoorzaam zijn aan hem. De voorbije week was ik een boek aan het lezen over het christelijk geloof in het Westen. En in dat boek las ik dat het christelijk geloof kan kritisch onderzocht worden op twee verschillende niveaus of twee vlakken. En het eerste draait om de geloofwaardigheid van het christelijk geloof. En daarmee wil ik zeggen, is het waar? Is het christelijk geloof waar? Kan ik geloven wat ik lees in de Bijbel? Dan stelt zich de vraag, ja, is de inhoud, de boodschap van het christelijk geloof, is dat waar? Was Jezus werkelijk de Zoon van God die gestorven is aan het kruis voor onze zonden? En soms als evangelische christenen denken wij dat dit genoeg is. Dat is genoeg. Alsof de abstracte kennis van christelijke doctrine genoeg is. Maar dat is niet zo. Want we lezen in vers 21 van hoofdstuk 7. Niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse vader. En de tweede, dus dat is het eerste, is de christelijke boodschap geloofwaardig? Maar we kunnen het ook anders bekijken. Is de kerk geloofwaardig? Is het christelijk geloof aannemelijk? Is het geloofwaardig wanneer ik kijk naar de mensen die beweren christen te zijn? Dus je hebt op één niveau kan je kijken naar de inhoud, de Bijbel, wat de boodschap van het christelijk geloof, wat Jezus zegt. En je kan voor jezelf bekijken, geloof ik dit of niet? Maar we kunnen dan ook kijken naar de mensen die beweren Jezus te volgen. Zijn zij geloofwaardig? Zijn zij trouw aan de boodschap? Zie ik Gods hand in hen? Zie ik Gods werkzaam in hun leven? Wordt de boodschap van Jezus duidelijk in de levens van de mensen die beweren hem te volgen? Wanneer we mensen buiten de kerkgemeenschap kijken naar een persoon die beweert christen te zijn, zien ze de leer van Jezus toegepast in de praktijk. De eerste heeft te maken met ons verstand. Kan ik het geloven? Maar de tweede gaat dieper. Is de waarheid ook geland in mijn hart, zodat er zichtbare vrucht vanuit voorkomt? Is de waarheid geland in uw hart, zodat er ook vrucht voortkomt? Welke soort boom ben ik? Waar ligt mijn hart tegenover God? Ik denk dat een grote reden waarom mensen in het Westen en ook hier in België niet meer geloven in het christelijk geloof, in het evangelie, is niet omdat het onredelijk is, is niet omdat het niet logisch is, maar is omdat het duidelijk werd dat mensen die beweerden christen te zijn, helemaal niet in de praktijk leefden als christenen. Met andere woorden, ze waren hypocrieten. Met hun lippen zeiden ze één iets, maar met hun daden zeiden ze iets heel anders. Met andere woorden, de kerk heeft haar geloofwaardigheid verloren. De boodschap niet, het evangelie niet, de kerk heeft haar geloofwaardigheid verloren. En je hoort dat soms, hè? Jezus, dat was een goede mens, maar van de kerk, daar wil ik niks van weten. Beste mensen, wij moeten opletten dat dit niet ook gebeurt met ons. Nou, als evangelisch christen zijn wij een vernieuwing binnenin een kerk. Dat zijn onze wortels als evangelisch christen. Wij brachten vernieuwing binnenin een kerk die dood was. Maar elke kerkgemeenschap kan sterven. Elke kerkgemeenschap kan opnieuw vast geraken in tradities en in dogma's en noem maar op, religiositeit, uiterlijke dingen, maar niet werkelijk in de praktijk doen wat Jezus vroeg en van ons vraagt. Dus wij moeten opletten dat het niet hetzelfde gebeurt met ons. Wij die beweren christen te zijn, moeten ook met daden het tonen. Practice what you preach, zeggen ze in het Engels. Practice what you preach. Handel volgens datgene dat je beleidt of verkondigt. Dus ik wil afsluiten met de vraag. Willen wij opnieuw mensen zien openstaan voor het evangelie? Willen we opnieuw vrucht zien? Willen we opnieuw het christelijk geloof hier in België zien groeien? Wel, dan moeten we beginnen leven als zijn discipelen. Dan moeten mensen het zien op de manier waarop we leven, dat we ook werkelijk doen wat we zeggen. Dat we het niet alleen houden bij het woord te brengen, dat is belangrijk, begrijp mij niet verkeerd, dat is belangrijk, we moeten ook de inhoud van het geloof brengen, maar dat we dat dan ook waarmaken in de praktijk, door daden, door te leven en gehoorzaam zijn aan God. Willen we dat doen? Waar zijn er dingen in ons leven waar we nog tekort zitten? Waar we moeite hebben met het in de praktijk om te zetten? Ik wil jullie allemaal aanmoedigen opnieuw in je eigen stille tijd door de bergreden te gaan. Te lezen, wat verlangt God nu van mij? Wat moet ik nu echt doen? Wat moet ik nu in de praktijk gaan doen? Hoe moet ik omgaan met mijn gezin? Hoe moet ik omgaan met mijn buren, met mijn collega's? Wat vraagt God van mij? Wat betekent het om gehoorzaam te zijn aan Hem? En mogen God dan ons de kracht geven door zijn Heilige Geest om dit werkelijk te doen? Laten we samen afsluiten met gebed. Hemelse Vader, wij danken u voor die inhoud van het evangelie. Heer, wij danken u dat de boodschap, dat het betekent dat u ons lief hebt. Dat u uw zoon hebt gestuurd om mens te worden, om, zoals Erik zei, te sterven aan een kruis. Maar Heer, behoed ons dat het niet alleen blijft bij een kennis, dat het niet alleen in ons verstand blijft, maar dat het ook geland mag zijn in onze harten. Dat we het ook mogen omzetten in ons dagdagelijks leven, in concrete dingen. Dat mensen mogen het zien, dat ze mogen zien en ervaren dat wij anders zijn als discipelen van Jezus. Dat wij een andere manier leven. Dat wij niet leven zoals mensen die geen hoop hebben. Als mensen die Jezus zijn leer niet volgen. Maar Heer, dat we mogen licht en zout zijn door onze handelingen, door onze daden, door die vrucht die voortkomt uit een hart die echt bekeerd is. Heer, help ons, geef ons de kracht, open ons ogen waar dat we nog tekort schieten in onze daden. Geef ons de kracht, de moed om effectief die stap te nemen. Al is het soms moeilijk, al kost het ons soms iets, al is het pijnlijk, al moet ons hoogmoed soms gebroken zijn, dat we toch daadwerkelijk doen datgene dat we zagen. In Jezus' naam. Amen.
En ik vond het zo mooi dat hij in zijn gebed bad, ik weet niet wat jullie gehoord hebben, de vrucht die voorkomt uit het hart. De bergrede is niet de reden om een beter mens te worden. Maar het is de totale toestand dat wij verloren mensen zijn. Wij zijn nood, wij hebben nood aan een nieuwe schepping, de wedergeboorte. De vrucht die voorkomt uit het hart door de wedergeboorte. Dan pas gaan we de bergrede echt verstaan. Want uit onszelf zijn we verdorven mensen, zondige mensen. Ik vond het zo mooi, David, dat je dat zei. De vrucht die voorkomt uit het hart, uit een vernieuwd hart. Uit het hart van de wedergeboorte. Dan gaan we nog afsluiten met twee liederen.
Zullen we opstaan? Zullen we recht staan met elkaar? Met hart en ziel wil ik de Heer prijzen en zijn heilige naam loven. Psalm 103 zegt, de Heer is vol medelijden, vergeving en genade. Hij heeft geduld en zijn goedheid en trouw zijn overvloedig. We kennen dit lied allemaal, geloof ik, 10.000 redenen. Hij heeft ons 10.000 redenen gegeven om hem te prijzen.